Daarna zal u worden voorgelezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord uit het boek Genesis, hoofdstuk 37, de versen 1 tot en met 11. We noemen nu Genesis 37, de versen 1 tot en met 11.
En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders in het land Kanaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broeders. En hij was een jongeling met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijns vaders vrouwen. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. En hij maakte hem een veelverwige rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem bovenal al zijn broeders lief had, haatten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Ook droomde Jozef een droom, dien hij zijn broeders vertelde. Dies haatten zij hem nog te meer. En hij zeide tot hen, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb, en zie, wij waren schoven bindende in het midden des velds, en zie, mijn schoof stond op en bleef ook staande, en zie, uw schoven kwamen rondom en wogen zich neder voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haatten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn boden. En hij droomde nog een andere droom en verhaalde dien aan zijn broeders en zeide, zie, ik heb nog een droom gedroomd en zie, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broeders verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zeide tot hem, wat is dit voor een droom dien gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 37. En daarvan de versen 3a en 4a. Daar vinden we Gods woord in onze tekst. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Geliefde gemeente, het vorige jaar hebben wij in de zomermaanden, in de tijd tussen het einde en het begin van het kerkelijke jaar, met elkaar nagedacht over het leven van Simson. Vanochtend willen wij een begin maken met een van de oud-testamentische figuren die in veel opzichten een tegenpool is geweest van Simson. We hebben gezien hoe Simson zwak was. Dus het gaat ook om de zonde tegen het zevende gebod. En op zoveel andere terreinen meer. Maar vanochtend maken we een begin met het leven van iemand wiens leven gekenmerkt werd door de vrezen des Heren. Al van jongs af aan. En als we dan weer beginnen met het leven van een oud-testamentische figuur, dan moeten we toch ook wel beseffen dat het prediken daaruit niet altijd zo eenvoudig is als dat het wel lijkt. Want waar ligt de moeilijkheid nu in? Wel, het gaat in het leven van ook die oud-testamentische figuren niet maar om verhalen, niet maar om een geschiedenis, maar het gaat om de geschiedenis van het heil, om de voortgang daarvan. Dat God zijn genade openbaart ook door de geschiedenissen van Jacob en Jozef heen. En dan is het vaak de moeilijkheid om op de Bijbels zuivere wijze de lijnen door te trekken naar de Heer Jezus Christus, naar hem die meer is dan Jozef. En ik zeg op een bijbelzuivere wijze, omdat daar nog wel eens een gebrek in ligt. We zullen daar wel een aantal keren mee kennis maken, ook in de geschiedenis, zo God het geeft van Jozef. Heel vaak zie je ook, met name in oudere preken, dat daar op een ongeestelijke wijze, een onbijbelse wijze, het leven van Jozef en de persoon van Jozef wordt vergeestelijk. En dat de figuren daaromheen worden vergeestelijkt. Om u één voorbeeld te noemen. Toen Jozef werd verleid door de vrouw van Potifar, dan staat er in een bepaalde preek te lezen dat die vrouw eigenlijk wijst op de fariseeën en de schriftgeleerden. En dat Potifar Pilatus is. En dat Jozef de Heer Jezus Christus is. En nogmaals, we zullen de lijnen door moeten trekken. We mogen niet bij Jozef stil blijven staan. Maar zo, gemeente, mag het niet. We mogen niet allegoriseren, zoals dat met een moeilijk woord heet. Vergeestelijke. Dan miskennen we de geestelijke lijn die God zelf in zijn woord heeft neergelegd, ook voor de personen die toen en daar geleefd hebben. En die niet van Pilatus en die niet van de schriftgeleerden afwisten. Heer, geef ons verstand door goddelijk licht geleid om de juiste lijnen te trekken vanuit Jozef naar Christus. En vanochtend willen wij nadenken over het feit dat Jozef bemind wordt door zijn vader en gehaat wordt door zijn broeders. In de eerste plaats vanwege zijn geboorte. In de tweede plaats vanwege zijn godsvrees. En in de derde plaats vanwege zijn taak. Jozef bemind door zijn vader en gehaat door zijn broeders. Vanwege zijn geboorte, vanwege zijn godsvrees en vanwege zijn taak. Als we dan zo beginnen met die geschiedenis van Jozef, gemeente, is het toch wel opmerkelijk dat er in vers 2 staat, dit zijn Jacobs geschiedenissen. Het gaat toch in de hoofdstukken daarna om Jozef. Waarom staat hier dan Jacobs geschiedenissen? Wel, om duidelijkheid daarin te krijgen, gemeente, moeten we een hoofdstukje terugbladeren. En dan zien we in hoofdstuk 36, het eerste vers. Daar wordt gezegd, dit nu zijn de geboorten van Esau. Dit nu zijn de geboorten van Esau. En daarin wordt hetzelfde woord gebruikt, geboorten, als hier in vers 2 voor geschiedenissen. Statenvertalers wijzen daar ook op in de kanttekening. Er kan ook staan, dit zijn Jacobs geboorten. In hoofdstuk 36 gaat het wel heel bijzonder over Esau's nageslacht, terwijl het in hoofdstuk 37 en volgende echt over een geschiedenis gaat. Dus vandaar dat de Statenvertalers voor die vertaling hebben gekozen. Maar het gaat in dit gedeelte om de geschiedenis van Jacob en van zijn nageslacht, om het volk dat uit Jacob is voortgekomen. Daarin heeft Jozef een heel belangrijke plaats gekregen. Hij is immers de behouder van dat volk geworden. Maar zover zijn we nu nog niet. We zien allereerst dat die geschiedenissen van Jacob gekenmerkt worden allereerst door verscheurdheid. U kent de geschiedenis van Jacob. Jacob die gevlucht is, omdat hij het eerstgeboorterecht door bedrog van zijn broer Esau heeft ontnomen. Jacob die door Rebekka, zijn moeder, wordt gestuurd naar haar broer Laban, de oom van Jacob. En Jacob die krijgt daar Rachel lief, een van de twee dochters van Laban. En als Jacob dan toestemming krijgt om Rachel te trouwen, dan wordt Jacob bedrogen door Laban. En hij komt erachter dat hij met Lea is getrouwd. En volgens de gebruiken van die tijd was het niet vreemd dat Jacob ook met Rachel mocht trouwen. Maar was dat dan een gebruik van die tijd, gemeente? Er kon geen zegen op rusten. Want zo had de Heer het niet bedoeld in het paradijs. Dat één man meerdere vrouwen zou hebben. En dat is ook gebleken in de geschiedenis van Jacob. Want Lea en Rachel die krijgen ruzie. Lea die wordt jaloers op Rachel omdat Rachel de meest geliefde vrouw van Jacob is. En Rachel wordt jaloers op Lea omdat Lea kinderen krijgt. En zij niet. En al die ruzies die hebben tot gevolg dat Jacob er nog twee vrouwen bij krijgt. Bilha en Zilpa, de dienstmeisjes. En uiteindelijk heeft Jacob kinderen uit vier vrouwen. Een verscheurd gezin. En Jacob zal daar ook zelf aan meedoen. Want zo lezen we in onze tekst. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. Jozef. Op het moment dat de Bijbel zijn levensgeschiedenis gaat belichten, is hij, zo zegt vers 2, 17 jaar geworden. Veel verklaarders die denken dat op dit moment Rachel al gestorven is. Maar ik denk dat er twee dingen zijn die het tegendeel willen laten zien. Allereerst wat wij zien in wat Jacob zegt in vers 10. Als hij Jozef gaat bestraffen om die droom, dan zegt hij, zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders om ons voor u ter aarde te buigen, dat wijst erop dat Rachel dus nog moet leven. En het tweede waarin dat blijkt, dat Rachel nog leeft, is wat we lezen ook in de tekst in vers 3. Want hij was hem een zoon des ouderdoms. Jacob, het staat hier alsof dat Jacob maar één zoon had. En zo voelde hij dat ook. Alsof Jacob maar één zoon had. Want het ging hem natuurlijk om Rachel. Het ging hem om de kinderen, of liever gezegd het kind dat uit Rachel geboren was. Jacob had Rachel lief. En Jacob had alleen die zoon echt lief die uit Rachel geboren was. En Jacob gaat daar ook een bewijs van geven aan Jozef. Want zo lezen we, hij maakte hem een veel ververige rok. En in de grondtekst staat daar een woord dat eigenlijk erop wil wijzen dat Jacob aan Jozef een koninklijk kleed gaf. Dat woord veelvervig kun je ook erop vertalen. Dat was een lang kleed dat tot aan de handen en tot aan de enkels afhing. Een koninklijk kleed. En met dat kleed wil Jacob eigenlijk zeggen, niet Juda maar Jozef, gij zijt. Jij bent mijn liefste zoon. Jij bent de belangrijkste. Jij bent degene, de eerstgeborene, uit wie ook de koning zal geboren worden. Maar Jacob die vergist zich, zoals dat ook later wel zal blijken. Het is dat hij hem lief heeft vanwege zijn geboorte. Dat is een verkeerde liefde. Dat is althans op een vleeselijke wijze eruit gekomen. En dat doet de verscheurdheid in Jacobs gezin alleen maar toenemen. Want Jacob die mag dan houden van Jozef vanwege zijn geboorte. Maar die broers, die gaan hem juist daarom haten. Ze kunnen hem zelfs niet eens meer vredelijk toespreken, zo zegt vers 4. De dagelijkse groet, shalom. Vrede zij met u. Dat was er voor Jozef niet meer bij. Ze haten hem. En dat gebeurde met name door die zonen van Bilha en Zilpa. Door die zonen van die dienstmeisjes. Die voelden zich denk ik al wat minder dan de anderen. Want die kenden de geschiedenis ook wel. Maar die jongens die accepteerden het niet. Dat die zoon van Jacobs meest geliefde vrouw een plaats boven hen had. En ze gingen hem haten. En zozeer zelfs dat ze hem, en dat weten we, hen hebben willen doden. Maar toen Ruben dat wilde voorkomen, toen hebben ze hem maar verkocht naar Egypte. En zo zien we, gemeente, dat die rok, dat koninklijke kleed, vooral een oorzaak van een groot verdriet is geworden in het gezin van Jacob. Gemeente, wij kunnen wel eens denken dat we goed voor onze kinderen zijn als wij ze alles maar geven en alles maar toestaan waar ook ze om vragen. Als wij onze kinderen bepaalde dingen onthouden of ze bepaalde dingen verbieden, dan vinden we dat al snel zielig. En dan voelen we dat aan alsof dat we minder liefde voor ze hebben. Maar hoe dwaas zijn we dan ook vaak bezig. Die rok, die heeft aan Jozef bijna zijn leven gekost. En voor Jacob is die rok een oorzaak van een groot verdriet geworden. Die rok die heeft zijn haren grauw van verdriet gemaakt. Zo lezen we in de geschiedenis. En zo zien we zoveel voorbeelden ook in de schrift van mensen die hun leven, die hun kinderen niet hebben opgevoed in de vreze des Heren. En wat een gevolgen heeft dat gehad. Dat Eli zijn zonen Hofni en Pinehas niet eens zuur kon aanzien. Het is middelijkerwijs hun ondergang geworden. En David, hoe moeilijk was het voor David om zijn lievelingszoon Absalom te bestraffen. Maar met welk gevolg? Absalom, Absalom, mijn zoon, och dat ik voor u gestorven was. Gemeente, het kan soms wel eens nodig zijn om nee te zeggen tegen onze kinderen, ook al vinden we dat vervelend voor ze, en ook al is dat zielig, en ook al voelen we onszelf daar misschien niet goed bij. Dat is de bron, dat is de norm ook voor de opvoeding van de kinderen. En niet datgene wat zij graag willen. Het is ook tot nut van onze kinderen dat wij ze kastijden bij momenten. Net zoals de Heere zelf dat met zijn kinderen doet. Deze kastijdt ons tot ons nut. Daar zit nou de echte liefde achter. Die liefde van Jacob voor Jozef, die was in een bepaald opzicht zo verkeerd. Zo vleeselijk. Die had niet het geestelijke welzijn van Jozef op het oog. En laten wij daar ook lessen uit trekken voor de opvoeding van onze kinderen. Al was dat dan in bepaald opzicht een verkeerde liefde, gemeente, maar toch ligt er ook in dit aspect van die liefde van Jacob voor Jozef ook een verwijzing naar de liefde, de enige liefde van God, de Vader, voor zijn Zoon, Jezus Christus. God de Vader heeft zijn Zoon Christus lief gehad boven al zijn kinderen. Daarom wordt hij ook genoemd zijn enige geboren en veel geliefde Zoon. En hoewel God meer kinderen heeft dan zijn Zoon Christus, maar toch, Christus is uniek. Hij is God uit God. Hij is van hetzelfde wezen als de Vader. En dat zijn Gods andere kinderen niet. Dat zijn aangenomen kinderen. Maar het is de enige die zo door God is gegenereerd. De Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus, hij zegt het zelf in Spreuken 8. Dat hij de Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs. Voor zijn werken van toen aan. Toen was ik een voedsteling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen te allen tijden voor zijn aangezicht spelen. De Heer Jezus Christus was de geliefde Zoon. Maar toen God de Vader dat bekend ging maken op deze wereld. En toen de Heer Jezus Christus tijdens zijn omwandeling de liefde van zijn Vader en de liefde voor zijn Vader ging prediken. Toen ontmoette hij daar alleen maar vijandschap in. Zijn broederen, het volk der Joden heeft dat niet geaccepteerd. Er was al geen plaats voor hem toen hij geboren werd. En toen hij opgroeide als kind en toen hij moest zijn in de dingen zijns vaders. Toen heeft zelfs Maria daar zich tegen verzet. De Joden, die hebben zich verhard tegen hem en die konden het niet accepteren dat hij die plaats had gekregen. Die zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Ze ontzegden hem die plaats, die bijzondere plaats, die bijzondere liefde. Jozefs broeders erkenden ook de liefde van Jacob voor Jozef niet. Dat konden ze niet hebben. Maar gemeente, er was meer aan de hand dan alleen maar jaloezie. Dan alleen maar die haat vanwege zijn geboorte uit Rachel. En dat zien we ook als wij verder gaan in de geschiedenis. Die broers die haten Jozef met name omdat Jozef zo anders was dan zij. Jozef leefde al van kinds af aan in een tere vreze des Heren. Heel anders dan die broers. En ook al sprak Jozef dan niet altijd met zijn levensgang, was hij al een aanklacht tegenover hun leven. En daarom, en dan komen we bij die tweede gedachte, ze haten hem vanwege die godsvrees. Terwijl Jacob hem daarom juist zo lief had. Want dan worden we gewezen op zo'n fijn trekje ook in deze geschiedenis. En daar moeten we niet overheen lezen. In vers 3 daar staat niet en Jacob had Jozef lief. Maar Israël had Jozef lief. En jongens en meisjes, dat weten jullie. Israël, dat was de nieuwe naam van Jacob. Israël, dat was de naam die hij van God had gekregen. Dat was de naam die verbonden was aan het nieuwe leven van Jacob. En dan is het zo, gemeente, dat Jacob beminde Jozef, omdat hij in Jozef de gelaatstrekken van Rachel zag. Daarom beminde Jacob Jozef. Maar Israël had Jozef lief, omdat hij in Jozef de gelaatstrekken van een ander zag. De gelaatstrekken van de Heer Jezus Christus van God. Omdat Jozef God vreesde. En daarom had Jacob Jozef lief. Hij herkende in Jozef die vreze des Heeren. En Jozef die bewijst dat ook. Want dan lezen we in het slot van vers 2. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. Jozef die haatte de zonde vanuit de vreze des Heeren. Hij kon niet samenleven met de zondaren en met de zonde. En dat kwade gerucht dat bracht hij naar zijn vader. En daarom haten die broers hem des te meer. We moeten die haat niet alleen maar verklaren uit een natuurlijke jaloezie, gemeente. We moeten die bitterheid van de broers niet begrijpelijk proberen te maken alleen. We moeten dieper doortasten. Het gaat om de haat vanwege dat nieuwe leven. Het gaat om de haat tegen de godsvrezen in. En dan moeten we niet denken, jongens en meisjes, dat Jozef een klikspaan was. Dat Jozef al die dingen die zijn broers deden aan zijn vader doorklikte om zo zelf in een goed blaadje bij zijn vader te komen. Dat is hier niet aan de hand. Jozef, en dan staat het er ook, hij bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. Niet alleen maar die zonden, maar er was een gerucht in dat land, in Canaan. Er werd gesproken over die broers, er werd gesproken over die familie. Als die broers zondigden, dan werd er over Jacob gesproken. En Jacob die zal dat later ook zeggen als Simeon en Levi, Sichem hebben uitgemoord. En zegt hij, gij hebt mij stinkende gemaakt bij de inwoners deze lands. Maar veel meer nog. Jacob leefde met zijn gezin te midden van de heidenen. Te midden van die heidenen was hij de enige die Yahweh, de God van Israël, aanbad. En als die zoons, als die broers zondigden, dan werd niet alleen Jacobs naam door het slijk gehaald, maar dan werd met name Gods naam onteerd en gelasterd. En dat deed Jozef nou zo'n verdriet. En daar ging hij mee naar zijn vader toe. Gods naam wordt om onzentwil gelast. Hij bracht hun kwaad gerucht naar zijn vader. En ook daarin is Jozef een type, een voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus. Voor de Heer Jezus was het ook ondraaglijk om elke dag van zijn leven in de pestwalm van de zonde te moeten leven. Om elke dag die doodsgeur te moeten inademen. Dat was voor hem ondraaglijk. Dat was voor hem een lijdensweg. Hij als de volmaakte. Met een reine ziel te leven te midden van onreine mensen. En hij heeft er ook altijd tegen gepredikt. Hij heeft godsdienstig en hij heeft goddeloze mensen aangesproken op hun zonde en op hun ongerechtigheden. En de mensen die hebben dat ook niet geaccepteerd. Zeker niet die fariseeën en die schriftgeleerden. Maar de Heer Jezus zegt het zelf tegen hen. Uw oog is boos, omdat ik goed ben. Zijn leven en zijn prediking was een aanklacht tegen de mens. En dat wekt haat, dat wekt vijandschap op. Dat wekte dat ook toen op. In de tijd dat Jozef dat kwaad gerucht tegen zijn vader bekend maakte. Dat wekt het nog steeds op, ook vandaag de dag. Als mensen, als jongens en meisjes leven willen naar Gods getuigenis. Als ze de zonde gaan haten en vlieden. Dan moeten we er niet op rekenen, gemeente, dat we op een warm onthaal in de wereld moeten rekenen. En dat we altijd vriendelijkheid en warmte zullen ontmoeten. Jozef heeft het ook ondervonden. Uit hele tekstverband blijkt het dat die broers het leven van Jozef ondraaglijk maakten. Ze gaven hem slavenkarweitjes op. Ze snauwden hem af, ze konden hem niet vredelijk toespreken. Zo is het ook een arm kind, gemeente, dat leeft in een gezin waar de vrezen des Heren geen plaats heeft. Een arme jongen die in een klas zit, waar er met de dienst van God wordt gespot. Een arm meisje dat uitgelachen wordt omdat ze de Heren lief heeft en de Heren wil dienen. Denk maar aan dat boekje, jongens en meisjes, wat in de kerkbode nou staat. Het vervolgverhaal over Leen Potappel. En ook de andere kinderen, jullie moeten dat maar eens lezen. De levensgeschiedenis van die ouderling. Toen hij jong was, leefde hij al in de vrezen des Heren. Maar wat werd die jongen daarom geplaagd en getreiterd. En het is sowieso, jongens en meisjes, al verkeerd en heel zondig om, zoals ze dat vandaag noemen, om kinderen te pesten. Maar zeker als er een jongen of een meisje is dat de Heren lief heeft. En dat niet mee kan doen met alle kattenkwaad en alle zonden. Die mogen we nooit uitlachen. Die mogen we nooit plagen. Want er staat in de Bijbel wie Gods volk aanraakt. Die raakt zijn oogappel aan. Dan krijg je de Heere tegen. We zullen veel meer moeten bidden. Of dat we ook zo mogen leven. Zoals Jozef heeft geleefd. In de vrezen des Heren. Jacob heeft dat herkend in het leven van Jozef. Hij herkende die tere godsvrees. Daarom had Israël Jozef lief. Boven al zijn andere kinderen. Hij zag wat in Jozef wat hij in die andere kinderen niet zag. Hij zag de godsvrees. Maar hij zag ook nog meer. En dat brengt ons bij de derde gedachte. Niet alleen had hij Jozef lief vanwege zijn geboorte uit Rachel. Niet alleen had hij Jozef lief vanwege die godsvrees. Maar ook had hij hem lief vanwege de taak die Jozef zou krijgen. Jozef kreeg van zijn vader een veelververige rok. Een koninklijk kleed. En dan was dat in veel opzichten dan misschien een vleeselijk gebeuren. Maar toch lag er ook iets in van een profetie. Dat Jozef koning zou worden. Iets wat ook door die dromen zou bevestigd worden, want gemeente Jozef gaat dromen. Twee dromen, die dan in elementen, in details dan wel verschillend is, maar in boodschap toch dezelfde boodschap is. De boodschap dat zijn broers en dat zijn vader voor hem zullen buigen. En dat hij dus zal gaan heersen, dat hij zal gaan regeren, daar gaat het natuurlijk om. We weten het, Rachel, in de tijd dat Jozef koning was, leefde ze al niet meer. Dus we moeten niet elk element zozeer gaan uitleggen, maar het gaat erom dat Jozef straks als behouder van zijn volk zal gaan fungeren. Hij wordt hier aangewezen als de koning, als de behouder die zijn volk zal redden van de hongersdood. En dat wordt hem bekendgemaakt, al zal hij daar natuurlijk op dat moment niet alles van begrepen hebben, via die dromen. Want in die oude tijdgemeente van het Oude Testament was er nog geen geschreven woord. De Heere die maakte zijn wil bekend op verschillende manieren, onder andere ook via droomboodschap. Al staat dat er in dit gedeelte niet bij, ik weet het. Het is trouwens opmerkelijk, gemeente, ik weet niet of het u opgevallen is, dat in heel hoofdstuk 37, dat moet u ook nog maar eens nalezen, Gods naam niet wordt genoemd. Maar dat zegt niks. Want we weten het ook uit die geschiedenissen die later zullen volgen. De Heere die heeft zijn hand gehad van begin tot eind in heel deze geschiedenis. Ook in die droom. Tegenwoordig spreekt de Heere niet meer zo. Niet meer door dromen of door visioenen. Al zijn er wel mensen die dat denken. We konden het van de week ook nog lezen in de krant. Over die Arabische christenen. Maar ik wil u daarvoor waarschuwen, gemeente, op grond van de Bijbel. De Bijbel die zegt ook in Hebreeën 1, God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen gesproken door de Zoon. En daarmee is de profetie, daarmee is de goddelijke boodschap ten einde gekomen. Er komen geen nieuwe boodschappen meer bij. Niet door dromen, niet door gezichten, niet door stemmen of weet ik veel wat. Wij hebben het profetische woord, zo zegt Petrus. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt. Door woord en door geest. Hoe zullen ze geloven, zegt Paulus, zonder die hun predikt. Dat is de weg. Niet door de dromen of door de visioen. Maar Jozef stond daar nog voor. En hij droomde. God gaf hem de droom. God had een boodschap voor Jozef en voor dat volk. Daar hebben ze niet alles van begrepen. Jacob niet, Jozef niet en ook die broers niet. Al hebben ze er wel wat van begrepen, want ze hadden ook geen uitleg nodig om te weten dat Jozef straks een koning zou worden, dat Jozef straks over hen zal heersen. En Jacob gaat daar in eerste instantie ook nog tegenin. Dat was natuurlijk heel verkeerd van Jacob, want Jacob had moeten weten dat God ook door dromen zijn wil bekend maakte. Jacob had er verwonderd over moeten zijn. Jacob had opmerkzaam moeten zijn dat God kennelijk in Jozef een verlosser zou geven. Een koning. Maar Jacob bestraft Jozef. Misschien wel om die andere broers dan maar wat te kalmeren. Want hij wist natuurlijk ook wel dat die broers een hekel hadden aan Jozef. Maar we lezen gelukkig ook nog een andere reactie van Jacob. In het slot van vers 11. Doch Jacob, doch zijn vader bewaarde deze zaak. Jacob die legde toch zijn vinger bij datgene wat Jozef had gezegd. En hij heeft het onthouden, hij heeft het in zijn hart opgeslagen, net zoals Maria, de moeder van de Heer Jezus Christus, al die dingen bewaard heeft in haar hart. Jacob heeft toch gevoeld dat er iets bijzonders was. Net zoals Gods kinderen Als ze horen spreken door een ander over de vrezen des Heren, dan gaat er bij hen ook vaak een snaar trillen. Dat leven, dat trekt toch leven aan, dat voelt dat er leven aanwezig is. Jacob heeft het opgemerkt. Jacob heeft het bewaard. En hij heeft er misschien nog wel eens troost uitgeput in de tijd dat het allemaal zo bestreden was, toen hij daar met die bebloede rok in zijn handen zat. Toen heeft hij er misschien nog wel eens aan teruggedacht. En hij heeft het nog wel eens gezegd: zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? En zouden zijn beloftenissen immer haar vervulling missen? Hij heeft er toch wel eens mee geworsteld misschien. Met die zaak. Met die dromen van Jozef. Hij bewaarde. Bij de broers was het anders. Zij haten hem des te meer. Zo lezen we. Zult gij, zo zegt hij in vers 8, dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haten zij hem te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En waarom hebben ze hem nou gehaat? Laten we daar de vingers eens even bij leggen. Waarom haten ze hem? Wel vanwege dat heersen. Vanwege dat regeren. Dat was vanwege dat buigen. Daarom haten ze hem. Omdat zij die boodschap haten. En gemeente, dat is een haat van alle tijden. En van alle plaatsen. Want zoals gezegd, het gaat ook in deze geschiedenis niet alleen maar om Jacob en niet alleen maar om Jozef. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En zo getuigt dit woord ook van de Heer Jezus Christus. En als hij als verlosser wordt aangewezen. Als hij zichzelf predikt als de Christus, als hij straks staat in de zaal van de hoge priester Caiaphas, die hem het vraagt: ik bezweer u bij de levende God of gij zijt de Christus. Als de Heer Jezus dan zegt: ik ben het. Dan scheurt de hoge priester zijn klederen en dan gaan ze hem bespuwen, dan gaan ze hem bespotten, dan gaan ze hem slaan. En als Paulus het evangelie van de gekruisigde en de opgestane Christus verkondigt, dan is dat voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid. Gemeente, dan ook de vraag aan u en aan mij: hoe staan wij tegenover hem die meer is dan Jozef? Dat is de vraag die aan de orde moet komen in de prediking. En wat dunkt u van de Christus? Misschien zegt iemand: ja, daar, ik bid de Heer, ik wil graag de Heer vrezen. En een jongen die zegt: ik bid of de Heer mij wil redden van de eeuwige dood. En ik bid om een nieuw hart. Zo zegt een meisje, dat is natuurlijk goed. Maar laten we nog eens wat dieper doortasten. Wat dunkt u van de Christus? Dat wil ook vragen. Wat dunkt u nou van de weg der zaligheid? Willen wij nou ook bekeerd worden zoals God dat ons voorstelt in zijn woord? Willen wij zalig worden door de verdiensten van een ander? De vraag is: wilt u buigen? Wilt u sterven aan uzelf? Wilt u het leven verliezen in uzelf? Wilt u het leven buiten uzelf in een ander zoeken? En gemeente, als we nou eerlijk zijn, dan is dat een boodschap van omkomen. Dat is een boodschap van sterven. Dat is een boodschap waarin verkondigd moet worden, helder en duidelijk. Dat wij verloren niet gaan, maar dat we verloren zijn. De beslissing die is al gevallen. We doen zonde omdat we zondaren zijn. En er is geen andere weg dan om als een goddeloze gerechtvaardigd te worden. Zo staat het in de schrift. En daarom kunnen we ook alleen als een goddeloze gerechtvaardigd worden. En dan zijn we het daar misschien verstandelijk mee eens, maar gemeente, het gaat toch om de beleving. Het gaat er toch om dat we dat leren toestemmen van harte. En eerlijk gemeente, wil Christus nou noodzakelijk worden voor ons hart? Wij verzetten ons daartegen en wij houden vast aan alles, zolang je kunt. Voordat je er innerlijk ook echt van overtuigd bent. Midden in de dood te liggen. En voordat je ook het leven echt buiten jezelf gaat zoeken. Voordat je ook echt gaat vluchten voor de toekomende toren. En het is deze boodschap. De boodschap van de dood in Adam. En het leven in Christus die vijandschap veroorzaakt. Die boodschap die is te zwaar. En die boodschap die is te hard. En de grootste vijandschap tegen de leer van de vrije genade. Want daar gaat het om. Die moeten we niet zoeken in de wereld. Jozef werd niet door de Kanaanieten gehaat. De Heer Jezus was niet door de Romeinen vervolgd. En Paulus die had niet de meeste tegenstand van de Grieken. De leer van de vrije genade wordt het meest bestreden door de eigen gerechtigde kerkmens. Omdat hij er maar niet toe kan komen om als een goddeloze gerechtvaardigd te worden. Een eigen gerechtigd kerkmens gemeente dat wil alles doen om zalig te worden. Zo is het toch. Als nou de boodschap zou zijn dat u 100.000 euro zou moeten betalen. Om zalig te worden. We zouden dag en nacht werken. We zouden een hypotheek nemen. We zouden slaaf willen worden. Als we die 100.000 euro maar bij elkaar zouden kunnen krijgen. Maar nu genade vrij is. En nu het wordt gepredikt aan de grootste van de zondaren. Alleen aan de grootste van de zondaren. Nu kunnen wij niet toe komen. Om aan de voeten van de Heer Jezus Christus neer te vallen. En daar verzetten we ons tegen. We houden alles vast. Om onszelf nog maar wat te geven. Om nog maar wat te zijn. Want het valt toch wel mee met mij. Ben ik nou echt zo erg? En al komt het er dan bij ons misschien niet altijd zo bruut en zo goddeloos uit. En misschien weet u het niet eens dat u een vijand bent. Maar als God ons gaat onderwijzen, gemeente, dan komen we erachter. Dan gaan we met tranen toestemmen dat we nooit anders gedaan hebben. Dan alleen maar tegenwerken. Dan alleen maar God in de weg hebben gelopen. En dat het zo waar is wat in de schrift staat dat een mens, dat ik geneigd ben om God te haten. En dat mijn dagelijkse leven in gedachten, woorden en werken daar een bewijs van is. Dat ik tegenover God sta, dat ik met mijn rug naar God sta. Dat ik een vijand ben van God, maar ook een vijand van mijn eigen zaligheid. Maar als je daar nou eens aan ontdekt wordt. Door genade, wat krijgt dan ook die boodschap een waarde? Dat Paulus het heeft gezegd. Dat vijanden met God verzoend worden. Dan is de vraag toch aan u. En ook aan mij. Aan ons allemaal, als we maar niet kunnen komen. Voor het eerst of opnieuw bij aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Waar zit het nou op vast? Jongens en meisjes, waar zit het in jullie leven op vast als je nog onbekeerd bent? Jongelui, als je nog een vijand bent van genade, waar zit het nou op vast? Waarom willen we nou wel naar de kerk komen? Waarom willen we nou wel christelijk leven? Waarom willen we nou uit de Bijbel lezen? Waarom willen we nou geen zondaar worden voor God? Waarom is dat nou zo onmogelijk? Waarom verzetten we ons daar nou tegen? Hoe zouden we het niet aan de Heere vragen of dat Hij dat harde hart wil breken? En of dat Hij ons oog eens wil openen voor die vijandschap die binnenin ons leeft. Dat Hij ons oog wil openen voor die zaligmaker. Of dat Hij ons eens willend wil maken met de weg der zaligheid. Om te sterven aan jezelf. Of dat Hij ons ertoe bereid wil maken om een stervend leven te leiden. Om arm te zijn. Ellendig te zijn in onszelf. Vanwege onze zonde. Vanwege die oude natuur. Maar om dan zo op die naam van de Heere te gaan leren betrouwen. Om het leven buiten onszelf in Hem te zoeken en te vinden. Jozef die werd vanwege die boodschap gehaat door zijn broeders en liefgehad door zijn vader. Al was er ook bij Jacob het moment dat hij Jozef bestraft. En wat een beproeving is dat geweest voor Jozef. Die beproeving die begon niet toen Jozef in die kuil zat. Of toen hij later in die gevangenis zat. Maar die beproeving van Jozef die begint hier. Toen hij bestraft werd door zijn vader en toen hij gehaat werd door zijn broeders. Juist vanwege die taak. Daar ligt ook iets herkenbaars in. Althans, als we genade kennen. U herkent het misschien ook wel. Als u wel eens wat hebt ontvangen van de Heer, juist in het beginnende leven. En je hebt daar wel eens wat van uitgesproken tegenover mensen. Of je bent misschien wel aan het avondmaal geweest. Maar je kreeg daarna hier een klap. En je kreeg daar een duw. En de keurmeesters die kwamen op bezoek. En de duivel die kwam het bestrijden. En je eigen zondige bestaan, die kwam daar weer tegenover te staan, zodat je denkt, ach, had ik het maar nooit gezegd. En had ik maar nooit dat gedaan, aan het avondmaal gegaan. En je bent bang dat je zo te hoog gegrepen hebt. Maar mijn vriend of vriendin in de kerk, als dat nou uw leven betreft. Eén ding is zeker. Als God in een mensenleven gaat werken, dan komt dat op de zeef. Dan zal dat beproefd gaan worden. Dat is een lijn die vinden we in heel de Bijbel, ook in het boek Genesis. Als God zijn woorden geeft aan een mensenkind, dan gaat dat via de diepte. Dan wordt dat beproefd. Dat zien we in het leven van Abraham. Abraham kreeg de belofte van een zoon. Maar hij heeft er 25 jaar op moeten wachten. En Isaac en Rebecca, ze hebben 20 jaar moeten wachten. En hoeveel tijd heeft er gelegen tussen Bethel en tussen Peniel in Jacobs leven? En Jozef, voordat hij aan regeren toekwam, moest hij die kuil in. Moest hij die gevangenis in. Het gaat, zo zegt ook een titel van een bekende verklaring van het leven van Jozef, van kruis naar kroon. Dat leven Gods en de woorden Gods worden beproefd. En als wij eraan twijfelen, als u of jij eraan twijfelt of God wel ooit in je leven is begonnen. En dat je achter alles een vraagteken gaat zetten, als het op de proef wordt gesteld. Ga dan niet te snel in wanhoop te neerzitten. Maar breng al die dingen nou bij de Heere terug. Jacob heeft het ook bewaard in zijn hart. Zijn vader bewaarde deze zaak. breng nou al die dingen bij de Heere terug, want daar is het op de juiste plaats. Hoop op God. Ik zal hem nog loven. Opdat uw oog voor het eerst of opnieuw wordt geopend voor hem die meer is dan Jozef. Hoe in zijn leven leek het er ook helemaal niet op. Als we hem aanzagen, zo had hij geen gedaante, nog gestalte dat we hem begeerd zouden hebben. Wij achten dat hij van God geplaagd en verdrukt was. Het leek er niet op toen hij die rondgang op aarde ging maken. Toen hij bespot en bespuwd werd. Het leek er niet op toen dat kruis op Golgotha werd opgericht dat hij het was. Maar toch was het waar. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. God de Vader heeft een welbehagen in zijn Zoon Jezus Christus. Hij heeft hem lief gehad. Hij heeft hem aangewezen als de enige weg, de waarheid en het leven. Gemeente, verhard u niet. Stel u niet tegenover deze Christus. Er is geen andere weg dan om als een arme verloren zondaar aan de voeten van het kruis gewassen en gereinigd te worden van uw zonde door het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat denkt u van deze Christus? Gemeente, wat denkt u van deze weg? Buigt u voor hem neer. Er is behoud in de meerdere van Jozef. Als een goddeloze. Als een rechterloze. Ik heb bij ene held, zo zegt de schrift. Zo zegt de Vader. Voor Israël. Hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Amen.